waarheid. Ja, je kunt natuurlijk een eenvoudige definitie geven. De waarheid is over het algemeen datgene wat mensen niet graag horen. Maar waarheid, ja. Waarheid is, dacht ik, datgene dat altijd gelijk blijft en wat op geen enkele wijze ontkracht kan worden. Waarheid kan dus nooit een interpretatie zijn. Waarheid kan geen theorie zijn. Waarheid is een feit. En het is niet alleen maar een feit in de tijd, maar het is een feit dat door de gehele tijd zichzelf gelijk blijft. Iemand die er bezwaar tegen heeft, tegen deze omschrijving? Nou, menselijke waarheid, ach, die ziet er nogal een beetje eigenaardig uit, hè? Er zijn mensen die zweren op de waarheid van de socialistische formule. Er zijn anderen die zweren bij het liberalisme. Die zweren bij de Bijbel, de Koran, noem maar op. Die zeggen, wij hebben de waarheid. In feite hebben ze dus een illusie. En in deze illusie zal ongetwijfeld een deel van de waarheid zitten. Maar die waarheid is niet blijvend. Zelfs wanneer iets op dit ogenblik waar is, kan het over 10 minuten al niet meer waar zijn. En dat betekent dus dat de menselijke waarheid eigenlijk heel erg tijdgebonden is. Menselijke waarheid is sterk afhankelijk ook, dacht ik, van het vermogen van de mens om die waarheid op te merken. En u houdt me ten goede, ik weet hoe u ervoor zit, maar de meeste mensen zien alleen dat deel van de waarheid dat voor hen begeerlijk is. En de rest, wanneer ze het al waarnemen, verdringen ze naar het onderbewustzijn. Een goddelijke waarheid daarentegen zou iets heel anders moeten zijn. Maar een goddelijke waarheid omvat een totaliteit, een geheel. Als je zegt dat iets goddelijk waar is, dan is het niet alleen op één punt waar. Dan is het altijd, overal, blijvend en onveranderlijk waar. Het is als het ware een deel van de scheppende kracht of de scheppende persoonlijkheid, etc. Kijken we naar een geestelijke waarheid, dan wordt het moeilijker. De geest leeft in een wereld van haar eigen gedachten. Ze leeft dus eigenlijk in een fantasiewereld. Maar als Roodkapje aankomt stappen, de kurfje open doet en je een koekje geeft, je kunt het opeten en het voetje ook nog, dan is Roodkapje op dat ogenblik voor jou een waarheid. De waarheid van de geest is dus sterk relatief, is afhankelijk van het voorstellingsvermogen dat die geest heeft, plus eventueel haar vermogen om van buitenaf signalen op te vangen. Laat me het maar weer in een voorbeeld gooien, dat is het makkelijkste. Een geest is bezig in haar eigen wereld. Kan een hemel zijn, kan een hel zijn, kan een sprookjesbos zijn of wat dan ook. Een mens slaapt, hij droomt. Precies dezelfde mogelijkheden. Nu gaat er bij die mens om een gegeven ogenblik een politieauto voorbij. U weet wel, die joehoe roepende jongens die in een snelle Porsche voorbij snellen. En daardoor hoort de dromer ineens een stem. Die roept, joehoe, joehoe, kom eens hier, ik heb wat voor je. En hij gaat daar naartoe en het verhaal speelt zich eigenlijk in een gewijzigde sequentie verder af. Nu, heeft die geest heeft denkbeelden. Zeg nu dat er een denkbeeld is, al is het maar een boom waar je aan denkt. Die een ander ongeveer gelijk voorstelt. Nu denkt die ander ook aan die boom, maar die zegt, er zit een uil in. Zat u er alleen zelf onder? Niet dat het verschil groot is. En wat is nu het gevolg? Omdat u dat beeld hebt, zult u de aanvulling accepteren. Maar die uil was er niet, nu is ze er wel, ze moet verklaard worden. Dat betekent dat u probeert die uil te begrijpen. Maar dat betekent dat u het spel terugzendt, als het ware, naar de originator van die uil. En die vertelt u nu wat die uil is, maar daardoor verandert iets in uw eigen wereld. Toch is die wereld waar, zolang als je ze beleeft. Maar er komt een ogenblik dat je gaat begrijpen dat al die vormen en al die voorstellingen eigenlijk heel weinig te maken hebben met werkelijkheid. Wanneer de geest wat bewuster wordt, wordt de werkelijkheid voor de geest eerder ervaren, zonder meer. Dus zonder voorstelling. Het is een gevoel dat je moeilijk kunt omschrijven. Het is misschien zoiets als een symfonieorkest met één instrument daaruit genomen, waarvan je zegt, dat is nu de eigen geest. Die geest blaast haar eigen partij, of speelt haar eigen partij. Maar zij kan dit eigenlijk alleen volledig doen in eenheid met het andere. Er is een factor, een dirigent zeg maar, die het samenspel gaat bepalen. Werkelijkheid ontstaat in de geest intenser en meer waar, naar gelang je meer begrip krijgt voor wat we de dirigent kunnen noemen. En nu kunnen we zeggen, God is de dirigent. We zijn een hoop mensen tegenwoordig schuw van God. Kan ik ook wel gebruiken, begrijpen. Ik bedoel, God wordt gebruikt door zoveel mensen. Allemaal voor hun eigen doeleinden. Nou, al is het maar voor een of andere collecte. En dan staat het goede doel vaak op de preekstoel. Maar wanneer we dus zeggen, dirigenten kunnen misschien nog het beste zeggen, een soort noodlot, een soort programmering. En wanneer we nu naar een kosmische waarheid gaan kijken, dan worden we ook weer geconfronteerd met die programmering. Zeker, er zijn allerhand gebeurtenissen die je niet helemaal in hun samenhang kunt verklaren. Oorzaak en gevolg alleen, spelend in het voor mensen kenbare geheel, zijn geen voldoende verklaring voor alle fenomenen. Laten we dat begrijpen. Maar wanneer je daar dus de dimensionele verschuiving, de mogelijke parallele wereld bij haalt, dan zou je zeggen, ja, met een wisselwerking is het wel te begrijpen. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen dat het zogenaamde transitie los bij verandering van energievorm, er gaat iets te loer, dat niet alleen warmte wordt of wat anders, maar dat een deel ervan verdwijnt. Maar als het nu verdwijnt naar een, zeg maar, een parallel continuum en daar zich manifesteert, dan verandert er niets aan totale evenwicht. Dan blijft dus alles eigenlijk lopen volgens een vaste regel, zeg maar een oorzaak- en gevolgregel. Dat is erg complex, ik weet het allemaal. Het berust op een hele hoop dingen die de mensen eenvoudig niet kunnen weten, omdat ze nog niet lang genoeg bezig zijn om fenomenen gade te slaan, dat is ook duidelijk. Maar op den duur kom je erachter, je hebt te maken met een ademend al, waarin de ademing zelf in zich betekent een verandering van energievormen, waardoor de continuïteit van dat al in zijn manifestatie mogelijk wordt. En toch verdwijnt er steeds iets meer. Dat wil zeggen, het wordt als het ware steeds meer star. De bewegingssnelheid, zou ik misschien kunnen zeggen, loopt terug. Niet helemaal juist, maar als vergelijkbaar. Dan komt er een ogenblik dat zoveel energie is weggevloeid, dat je eigenlijk alleen nog maar een soort stasis overhoudt. Hè? Er is alleen nog maar een iets dat zich niet meer uiten kan, omdat er geen energie is. Maar op dat ogenblik is hier weer een hele hoop energie. Die energie bereikt, wat we kunnen zeggen, kritieke massa, die plot, daardoor wordt het bestaande evenwicht verstoord, ontstaan nieuwe energie-evenwichten en we krijgen weer, zeg maar, de nieuwe dag van Brahman of de nieuwe schepping, of hoe je het noemen wil. Dus een kosmische waarheid is eigenlijk altijd vast. Je kunt daarin een paar eenvoudige wetten verklaren, sommigen noemen het de wet van gelijkblijvende velden, waarbij men zegt dat wanneer een veld de ene zijde verandert, de andere zijde onmiddellijk een compenserende werking optreedt. Anderen zeggen het is de wet van het kosmisch evenwicht. Als er hier wat afgaat, dan moet er elders wat bij komen, maar zo dat hetzelfde evenwicht behouden blijft. En zo kun je er meer kunnen geven in menselijke termen. als je al die dingen bekijkt, dan kom je wel tot zeer eigenaardige conclusies. Het menselijk begrip van waarheid berust op het onvermogen waarheid te kennen. Het geestelijk besef van waarheid ontstaat eerst wanneer de behoefte zijn eigen inhouden te vergelijken met de wereld langzaam maar zeker ophoudt te bestaan. Een goddelijke waarheid is het alomvattende, geen tijd kennende, dus één structuur. En de kosmische waarheid is juist de beweging van die structuur en daarmee de wetmatigheid volgens welke ze zich op grote schaal ontplooit. Iemand die er iets op tegen heeft, die formulering is zover? Het is weer winter geloof ik. Ja, ik merk dat altijd. We hebben dus verschillende winterverschijnselen, lekkende mediums, weet u wel zo. We proestende mediums en rochelende mediums. Het gekke is dat je in Nederland er altijd nog wel een paar van tegenkomt. Je houdt er ook gewoon rekening mee. Dus in het zuiden is het moeilijker, daar weet je nooit precies waar je terecht komt. En als je niet van knoflook houdt, is het soms een ontstellende ervaring wat zo'n medium heeft. Dan maak je dus het contact een beetje lichter, ik wil er onmiddellijk bij zijn. Waar het mij om gaat is dit. Waarheid is dus eigenlijk één waarde, die echter ontleed wordt in zoveel verschillende delen, die elk op zich waarheid worden genoemd, dat het bijna onmogelijk is om waarheid als een geheel nog te benaderen. En natuurlijk een rot opmerking. Maar laten we het zo zeggen. In uw maatschappij zijn de specialismen dermate sterk toegenomen dat het bijna niet meer mogelijk is om het geheel van de feiten onder ogen te zien, daar het vermogen om tot synthese te komen ontbreekt. Misschien kunt u dat volgen. Hè? Nou, zo is het kosmisch ook. En wanneer we dan een stap verder gaan, mag er ook wel. Dan krijgen we dus ook te maken met waarheid. Waarheid is ook zoiets als recht. Hè? Wat is menselijk recht? Weet u dat? Menselijk recht is het recht van de sterkste, vermomd met een sociale of religieuze bewogenheid. Geestelijk recht is het oordeel dat je over jezelf bespreekt door je onvermogen je van je eigen complexen te bevrijden. Goddelijk recht is de totale aanvaarding waardoor een ieder en alles in zijn eigen waarde en volgens zijn eigen oordeel meent te bestaan zonder zijn eenheid met het geheel te verliezen. En een kosmische waarheid is een wet die altijd blijft gelden, waar, hoe en wanneer dan ook. Wanneer we kijken naar goddelijk recht, dan stelt de mens zich voor, ja, maar hoe moet God recht spreken? Er staat zo mooi, weet je wel, ik meen een geloofsbelijdenis, hè? Dat hij komt om recht te spreken over de levende en de doden. Moet je je dat eens voorstellen? En dan wil ik niet zeggen dat het ineens een supermarkt van goddelijk recht is geworden. Het is nog veel drukker. Maar het is eerder zoiets als Ajax Feyenoord, inclusief de rellen op de tribune. Maar het is eigenlijk het gemakkelijk zo te omschrijven. God aanvaardt u. Maar kunt u God aanvaarden? Zover als u God kunt aanvaarden, leeft u in het licht. Zover u God niet kunt aanvaarden, leeft u in het duister. Het oordeel bestaat uit het wezen Gods, niet uit een wetmatigheid die God u oplegt. Kunt u het volgen? Nou, toch op te hem allemaal, als je erover moet praten. Als je dat op de preekstoel zou zeggen, dan zou de ouderling een boer te krijgen. De helft zou flauw vallen, de andere helft zou zeggen, nou jongens, laat maar naar buiten gaan, het is een leuke ding te doen. Maar
Bekijk de zaak nou eens werkelijk serieus. Wij zoeken naar recht, maar wij hebben geen recht. Geest niet, stop niet. We hebben geen recht. Menigeen meent dat een recht een soort verworvenheid is. Maar een recht is een toestand. Het recht wordt niet bepaald door datgene wat anderen je toekennen. Recht wordt bepaald door datgene wat je zelf bent. En dat is nu een waarheid die blijft altijd bestaan. Een goddelijk recht is niets anders dan het recht om jezelf te zijn, met de zekerheid dat je alle consequenties van dit zelf zijn aan jezelf zult moeten ervaren. En is dat niet de grootste rechtvaardigheid die er bestaat? Ik vind het heel erg mooi dat mensen door deernis en medelijden worden bewogen. Eerlijk waar. Maar heel vaak worden ze juist dan bewogen wanneer ze gelijktijdig een oordeel spreken over anderen. En bijvoorbeeld, ach, die arme mensen lijden er zo'n honger, we moeten daar wat aan doen, want die stommelingen kunnen het zelf niet. Dat laatste zeggen ze dan niet hoor. Maar ze doen wel of wij of de personen die we voorstellen, dat moeten doen. Hè? In feite is dat natuurlijk absoluut onjuist. Je kunt medelijden hebben met een medemens als je een directe relatie hebt met die medemens. En dan maakt die deel uit van jouw wereld. En nu is het zo dat je een eigen gevoelswereld hebt. Sommige mensen noemen dat voor een deel geweten. Nou, dat is dan dat deel dat niet onder indoctrinatie valt. Maar bij dat weten, dus in jezelf, zit je wereld om je heen inbegrepen. Dus wat je ziet in je wereld, daaraan doe je datgene wat in jezelf leeft. Als je iemand ziet die honger heeft en jij hebt te eten, dan is het logisch dat je die ander te eten geeft. Dat is niet omdat je iets goeds doet voor die ander, maar omdat je zelf niet waar kunt zijn wanneer je afsluit van die ander, want je maakt je wereld klein. Dat is een feit wat al te vaak, dacht ik, niet wordt erkend. Men meent bijvoorbeeld dat het heel goed is om voor iedereen en alles te bedisselen. U weet het, tegenwoordig wordt u in Nederland verzorgd van de wieg tot het graf. En als u wilt, dan zijn er nog wel instanties die die zorg nadien ook nog op zich willen nemen. Tegen vooruitbetaling natuurlijk. Maar wat heb je eraan? Als je verzorgd wordt van de wieg tot het graf, dan ben je zo vatbaar voor alles wat buiten de regels valt, dat je ten gronde gaat aan het minste geringste. Kijk, dat is nog, ik zou zeggen, rechtvaardigheid. Dat is een ingebouwde waarheid. Hoe meer je de mensen geeft, hoe meer ze willen hebben bijvoorbeeld. En hoe minder een mens heeft, hoe meer hij kan missen. Dat is heel gek. Hoe komt dat? Omdat het begrip hebben bezit maakt tot een verlengstuk van de eigen persoonlijkheid. En datgene wat je in feite aan aandacht zou moeten wijden aan je wereld, dat wijd je nu aan je bezit. En zoals je jezelf in die wereld waar wilt maken, wil je jezelf waar maken in je bezit. Maar daardoor vind je het belangrijk dat je meer bezit krijgt op macht. En u weet wat macht is, hè? Macht op aarde is de illusie van iemand die zich niet realiseert dat anderen ook kunnen denken. Nou, dat zijn hele leuke dingen. Ja, niet voor de mens hoor, die vindt het verschrikkelijk. Nou, als u wist hoe sommige mensen van binnen al gesiddeld en gekookt hebben, tot verhoogde bloeddruk toe, alleen toen er hier stakingen zijn geweest in Nederland, omdat dat niet zomaar werd aanvaard, nou dan kunt u zich voorstellen hoe erg het wel kan worden. Maar waar het mij om gaat, de waarheid ligt in jezelf. Niemand kan u de waarheid brengen. Men kan u hoogstens duidelijk maken waar u in uzelf moet zoeken. En dat impliceert, mijn waarde vrienden, dat wij, ofschoon we niet in staat zijn een goddelijke waarheid te omvatten, niet in staat zijn om de kosmische waarheid helemaal te begrijpen, we hebben er eenvoudig de tijd niet voor gehad, hè? Wij toch wel degelijk in staat zijn onze geestelijke waarheid en onze menselijke waarheid zoveel te integreren, dat we gaan begrijpen dat het gaat om de kernwaarde van onze eigen persoonlijkheid. Het is niet belangrijk wat de relatie van de kosmos is met het geheel. Het is belangrijk wat onze relatie is met het geheel. En op welke manier we dat uitbeelden, is dan verder niet belangrijk. Of we dat nu willen zien in een of andere profeet, of we dat willen zien in een of ander stelsel, een systeem of een leer, allemaal niet erg. Mits wij dit niet op anderen, maar op onszelf toepassen. En daar zitten we nu met het springende punt. Op het ogenblik dat ik iets toepas, werkelijk voor mijzelf waarmaak, ga ik begrijpen wat de relatie is tussen wat ik ben en de wereld, ten voor- en ten nadele. Het betekent dat ik mijzelf kan corrigeren, zodat mijn waarheid uiteindelijk een mate van harmonie kan vinden met de wereld waarin ik leef. En heb ik dat bereikt, dan voegt zich als vanzelf steeds meer van mijn werkelijke persoonlijkheid erbij. U weet wat een mens op aarde is, hè? Ik zit u maar vragen te stellen. En ik zit nog zelf antwoord te geven, ook krankzinnig eigenlijk, hè? Is er iemand die het weet? Nou, een mens op aarde is een aardig aangeklede tijdelijke projectie van een werkelijke persoonlijkheid die zich van haar werkelijke toestand en wereld maar zeer onvolledig bewust is. Goed onthouden, weet je meteen wat je bent. Ja, het is een troost als je hoort wat een ander van je zegt en je kunt daar terugvallen. Heus. Realiseer je dan eens, hè? Naarmate je geestelijk hoger denkt te komen, kun je verder wegkomen van de werkelijkheid, de waarheid van je bestaan in je wereld. Of je kunt meer vergroeien met hetgeen je zelf bent, omdat je juist daardoor jezelf kunt zijn in die wereld. Die laatste stap voert tot waarheidsbegrip. Het betekent geestelijk het wegvallen van vele onbenulligheden die je anders misschien een hele tijd in tandenstokers hanterende duivels en anderen die je komen kwalen plicht te treffen, hè? Want de meeste mensen die geloven dat ze naar de hemel gaan terwijl ze innerlijk weten dat ze de hel verdienen, dat is nog het meest eigenaardige wat ik ken, omdat ze twee waantoestanden gebruiken om aan de werkelijkheid te ontsnappen, namelijk dat ze datgene wat ze wezenlijk zijn, mens, op dit ogenblik niet waar kunnen maken, zelfs niet volgens de beperkte normen van de menselijke wereld. Oh, sorry. Aanwezig uitgesloten hoor. Ja, dat heb je als je uit een ander gebied komt, je praat je mond was voorbij. Dus, wanneer wij een goddelijke waarheid zoeken, dan weten we van tevoren, we kunnen ze niet vinden. Waarom zouden wij naar een goddelijke waarheid zoeken, anders dan in onszelf? Dit is maar een vraag. In mijzelf kan ik inderdaad God of een goddelijke waarheid vinden. Ik kan in en aan mijzelf goddelijk recht en goddelijke rechtvaardigheid ervaren. Niet dat deze het geheel omvatten, maar zijn dat deel wat mij eigen is. Dat deel waarmee ik kan leven en waaruit ik de kracht kan putten om uiteindelijk mijn verband met de wereld in een steeds volledige zin te herkennen en te beleven. En gelijktijdig natuurlijk de details weg te schrappen. Ik zou zeggen, beste vrienden, wie spreekt over menselijk recht, wie spreekt over een mechanisme. Een mechanisme dat alleen maar die inhoud kan bezitten die men eraan geeft. En aangezien geen enkele mens precies dezelfde inhoud geeft aan dit mechanisme en de betekenis ervan, is de waarde ervan op zijn minst genomen zeer twijfelachtig. Dat wil niet zeggen dat u geen recht mocht doen in bijvoorbeeld uw land of elders. Maar recht doen betekent nooit dat je recht kunt doen aan één of tegenover één. Je kunt bijvoorbeeld nooit een schuldige veroordelen en zo recht doen wanneer je niet gelijktijdig zo een compensatie en een zekerheid schept voor degene die het onrecht in feite is aangedaan. Menselijk recht, dat is dus iets, u mocht ermee werken. Het is een bescherming van uw maatschappij. Uw maatschappij is een samenlevingsvorm die door de sterksten, of misschien tegenwoordig door de luidruchtigsten, in uw maatschappij bepaald wordt. Hè? Maar verder heeft het geen betekenis. Geestelijk recht komt voort uit je eigen dromen. Zeker de waarheid van je eigen wezen is er de basis van. Maar het recht bestaat niet wezenlijk. Omdat het geestelijke recht immers altijd weer bezig is zichzelf aan zichzelf te meten en geen andere maatstaf kent. Pas op het ogenblik dat er andere maatstaven zijn die als de minste gelijkwaardig aan jezelf kunt leren kennen en beschouwen, zul je geestelijk in staat zijn iets van recht of rechtvaardigheid te beseffen. Wat de kosmos betreft, ik heb genoeg gezegd. Het zijn wetten. Beschouw het maar als een mechaniek, zoals iets wat een planetarium in beweging zet, kamraderen die elkaar bewegen en daardoor uiteindelijk uit complexiteit een betrekkelijk eenvoudig verschijnsel schijnen te veroorzaken. Dus daar hoef ik verder niks over te zeggen. Ik zou zeggen, die waarheid zoekt en niet in zichzelf zoekt, zoekt dwaasheid. Wie waarheid in zichzelf probeert te benaderen, moet uitgaan van hetgeen hij zelf is, van zijn eigen vermogens en mogelijkheden. Dat wil zeggen dat als je kunt componeren, dat je niet zonder meer in de mathematiek moet duiken. Dat wil zeggen dat iemand die uitstekend talen spreekt, niet zich bij voorkeur op een ander uitdrukkingssysteem als algebra moet werken. Werk met die dingen die je eigen zijn. Dan kom je dicht bij de waarheid. En pretendeer niet dat je je God kent. Of dat je de kosmische wetten in hun werkelijke betekenis kunt overzien. Je bent daartoe als mens en lange tijd ook als geest niet in staat. Begin eenvoudig bij jezelf. Wees niet bang om jezelf te zijn. Maar begrijp wel dat het recht om jezelf te zijn, zover het de wereld betreft, afhankelijk is van de betekenis die jij als jezelf voor de wereld hebt. Zodat je nooit kunt volstaan met een zelfbeslotenheid, maar altijd moet uitgaan van eigenwaarde in relatie met alle waarden zover die voor jou kenbaar zijn. En wilt u de zaak heel simpel zien, dan zou ik misschien het beste dit kunnen zeggen. Heb uw naaste lief gelijk uzelf. Maar kijk eerst om u heen om te constateren wie uw naaste is. Heb God lief boven alle dingen. Heb uw naaste lief gelijk uzelf. Vergeet over God uw naaste niet, over uw naaste uzelf niet, maar ook over uzelf, uw naaste en God niet. Dat is eigenlijk de grote waarheid waarmee je op aarde kunt werken. Het is de waarheid die ook voor de geest lange tijd zo blijft bestaan. Ik dacht dat ik daarmee de zaak voldoende duidelijk had gesteld, maar natuurlijk zijn er weer dingen die u had willen weten, nou ja, dan zeg je het maar. Niet natuurlijk, maar misschien toch mogelijk, is er iets wat u ten aanzien van dit onderwerp zou willen opmerken of zou willen weten. Zo ja, dan wacht ik met belangstelling uw uiting af.
kleine vraag.
Zeker.
Heeft het dan eigenlijk wel zin om die, bijvoorbeeld deze verhalen met allerlei cosmologieën, kralen en dergelijke, planetaire krachten?
Wanneer je jezelf erin herkent, ja. Mag ik een heel gek ding zeggen? Er is dus een man heilig verklaard die nooit heeft bestaan. Toch heeft men later een praalgraf voor hem opgericht. Aan dat praalgraf zijn vele genezingen geschreven. Die heilige was er dus niet. Wat was dan de waarheid? Dat het beeld in de mens van die heilige als gever van kracht en genezing voor een deel die kracht gaf en die genezing tot stand bracht. Wanneer u zich bezighoudt met kosmologieën en kosmogonieën, ach, het is allemaal heel erg mooi. Maar het gaat er niet om dat u leert wat een ander ervan denkt. Het gaat erom dat u voor uzelf een relatie ontdekt met die denkbeelden. En wanneer die relatie voor u, op welke manier dan ook werkzaam is, of ze u vrede en rust geeft, of ze u kracht geeft, of ze u misschien toch een ander inzicht geeft in de dingen. Dat zal bepalend zijn voor de waarde ervan, niet de inhoud. Laat me het zo zeggen. De wereld wordt vergeven door theorieën. Maar uit vele op zichzelf loze theorieën zijn vele nieuwe ontdekkingen voortgekomen. De verdienste ligt dan niet in de theorie, maar in de aanleiding die zij vormt. Op deze manier heeft het zin je met al die dingen bezig te houden. Het heeft zin je bezig te houden met het leven in het hiernamaals, al is het alleen maar om je menselijke angst voor de dood misschien een klein beetje te veranderen. Het heeft zin je bezig te houden met allerhand geestelijke kunsten en procedures, wanneer je daardoor de innerlijke vrede, de rust en de kracht kunt krijgen, die je zonder dit schijnt te ontberen. Misschien mag ik dan ook weer een volkse wijsheid hier citeren. De zin van deze dingen kun je constateren wanneer je beseft dat je aan de appel de boom kent. Maar dat een appel best is onder een kastanjeboom kan liggen.
Ja.
Nou, dat was met veel moeite. Eén commentaar. Moet ik aannemen dat de rest sprakeloos is? Of mag ik informeren of u lekker geslapen hebt? En wanneer dat alles niet het geval is, ja, dan hoop ik in ieder geval dat ik toch uw idee van de waarheid een klein beetje heb kunnen veranderen. Al is het alleen maar dat u niet meer denkt dat er voor een mens ooit een absolute waarheid kan bestaan. Een mens zijn betekent beperkt zijn. En een absolute waarheid kan vanuit een beperking nooit volledig omvat worden. Nou, zou ik het maar bij laten.
Mag ik nog één vraag stellen?
Natuurlijk.
Zou het misschien ooit zo zijn dat de mens geen godsdiensten en projecties op deze gebied nodig heeft? Om aan zijn eigen waarheid te komen? Als u dat?
Ja, dat ligt eraan wat u een godsdienst noemt. Het is namelijk zo. Als ik hatelijk ben, vergeef me. Ik probeer oprecht te zijn, dat is vaak nog veel erger. Kijk, een godsdienst bestaat over het algemeen uit allerhande rituelen. Die rituelen treden in de plaats van innerlijke verplichtingen die een mens gevoelt. Nou, dus daar hebben we dus al een reden om te zeggen, ja. Godsdiensten in hun formulering bijvoorbeeld zijn eigenlijk niet goed. Er zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar je hebt de priesters, de gezalfde, je hebt de gewijde, de geleerde enzovoort, en die moeten voor ons tot God spreken. Als God in alle dingen is en overal is, waarom heb je dan niemand nodig om tussen jou en God te staan? Ik denk dat die dingen wegvallen. Maar elke mens heeft de behoefte om een wereld in hem van gevoelens, hoe die ook in hem leeft, hè? Om te zetten in een voorstelling, in een beeld. En daarom denk ik dat de mens altijd nog de fout zal maken beelden te stellen tussen zich en zijn God. Voorstellingen die te beperkt zijn omdat ze uit hemzelf voortkomen. En dat zeer vele mensen daaraan gekluisterd zullen blijven tot het ogenblik dat alle mensen die nu leven geesten zijn geworden die zelfs al een licht in de wereld betreden hebben. En dan kan het misschien veranderen. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zo zeg. Maar een mens heeft de behoefte aan iets nou ja, waar hij zich aan vast kan houden. En waarom? Omdat hij niet leert dat de eerste zekerheid die je moet hebben is op jezelf berusten. Op jezelf durven staan. Het is wel eens gezegd, de hele wereld vraagt God om zijn hulp. En hij helpt maar zo weinigen. Maar als je gaat kijken wie hij helpt, dan blijkt het dat degene die hij helpt, degene zijn die zelf beginnen. En zeggen, God, ik weet niet hoe ik het volhoud, maar help me. En dan komen ze er net doorheen. Maar zonder hun eigen pogen waren ze er nooit gekomen. Misschien is dat voldoende?
Is er in India is er, meen ik, een richting die dat op jezelf terugvallen zo sterk is uitgewerkt dat wij bijvoorbeeld voor zover ik dat had kunnen nagaan deze mensen die deze richting dachten te volgen en zo te zeggen, het standpunt hebben ingenomen, dat gaat, alles gaat alleen mij aan en al het andere wat omheen gebeurt, dat gaat de andere aan.
Ja, maar dat komt omdat ze één fout maken. Ze begrijpen niet dat het gebeuren dat zij beseffen deel is van henzelf.
Ja.
En dat is dan ook weer een van die vele punten. Ik heb dan daarna een paar keer op een andere manier gezegd. Dat de mens probeert eigenlijk te ontkomen aan zijn verbondenheid met het bestaan. Dat doet hij in zijn godsdienst. Huh? Ik ben meer dan jij. Weet u, een kennis van mij, ik kan nog wel eens hatelijk zijn, die heeft eens een keer gezegd. Als de hemel werkelijk alleen gevuld zou worden met al degenen die nu al weten dat ze uitverkoren zijn, dan zou ik toch de hel prepareren.
Ja.
Want een hemel kan alleen een hemel zijn wanneer de vreugde niet alleen in jezelf, maar rond jezelf bestaat. Want de waarheid van het leven is niet alleen gebaseerd op het zijn zonder meer, maar op het deel hebben aan het zijnde. Dat is heel iets anders.
Maar hoe kan dan zo'n richting zo enorm extreem worden?
Dat is heel eenvoudig. Wanneer je met een dergelijke richting begint, dan probeer je de mensen te helpen. Maar al heel gauw blijkt dat je dus in de ogen van anderen een kleine god kunt worden. En er zijn zo ontzettend veel mensen op aarde die in zich een onbevredigd machtsverlangen dragen, dat ze dan op zo'n ogenblik eigenlijk proberen alles aan zichzelf te binden. En dan ontstaan er dus hiërarchieën waarbij een in feite absoluut gezag wordt uitgeoefend over alle anderen. En juist dit is het grootste onrecht wat je anderen aan kunt doen. Want een waarheid is iets wat iemand in zichzelf ervaart. Niet datgene wat hem als regel wordt opgelegd. Mensen die zich daaraan onderwerpen zijn mensen die gewoon nog niet weten wie ze zijn. En het eerste wat je moet doen, wanneer je op aarde bent zelfs al, is proberen om jezelf te kennen. Te weten hoe je staat tussen het geheel van alle kosmische ontwikkelingen en waarden. En dan in het besef van jezelf deel te zijn van het veel. Met andere woorden, ik heb het niet zo erg op de meeste boeroes, laat ik het zo zeggen. Het is namelijk zo, in de westerse landen exporteert men vaak het beste product naar buiten hoor. Maar wat geestelijke zaken betreft heb ik wel eens het gevoel dat het bij India precies omgekeerd is. Dat ze het afval exporteren. Neemt u me niet kwalijk. Het is allemaal niet slecht bedoeld. En als u zo'n systeem volgt, uw meester zal wel niet daaronder vallen natuurlijk. Ik zou toch even nadenken. En zo, zoals iemand ook heeft gezegd, eens reed Jezus Jeruzalem binnen op één ezel tegen wil en dank. Pauzen werden rondgedragen door 48 ezels op een bank. En tegenwoordig rijden geestelijke lichten in supergrote auto's gas op de plank. Ja, ik wil maar zeggen, het is toch wel een criterium hoor. Degene die meer voor zichzelf vraagt dan hij anderen toestaat, is altijd iemand die positie, die macht, die uitzondering voor zichzelf ambieert. En iemand die dat doet, kan nooit de waarheid helemaal kennen. Want de waarheid is juist de eenheid en niet de verheffing van de een boven het ander. Zoek het maar. Ja, zeker.
Je moet wat lezen bijvoorbeeld om andere verschillende vuurs kunnen voorkomen dat verering gaat plaatsvinden.
Jezus had het alleen kunnen voorkomen door datgene te worden wat ze nu van hem hebben gemaakt, de koning der wereld. Maar als hij dat had gedaan, dan was hij de representant van de Satan geworden en niet van de God. Ik geloof dat je dat in de gaten moet houden. Wat Jezus heeft gebracht is een betrekkelijk eenvoudige leer. Zonder allerhand consequenties, allerhand regels, allerhand bindingen. Wanneer je leeft volgens Jezus' leer, dan ben je een christen. Volgens mij. Maar wat blijkt nu? Dat mensen die proberen op hun manier volgens Jezus' leer te leven, volgens vele christenen, ketters zijn. Met andere woorden, de machtsdrang wordt altijd weer misbruikt om iets te maken tot wat het zeker niet had moeten zijn. Wanneer ik kijk naar het marxisme, en ik kijk wat daar in het marxistisch en uiteindelijk leninistisch, etc., stalinistisch socialisme uit is geworden, dan zie ik precies dezelfde vervorming. Het denkbeeld op zichzelf is uitstekend. Het enige jammer is dat er altijd mensen zijn die, het is 84, laten we met Orwell spreken, die meer gelijk willen zijn dan anderen. Die meer willen zijn, die macht willen hebben. Die bezit willen hebben, die voorrechten willen hebben. Die zichzelf als het ware buiten de gemeenschap willen plaatsen, om door die gemeenschap aan benen te brengen. En of ze dan nederig neerknielen om de grond te kussen, of proberen op een vliegend tapijt door de lucht te zweven, maakt er weinig verschil uit. Iemand die deze dingen doet en zo zichzelf aanbeden wil weten, is geen werkelijke volger van Jezus. Want hij gaat niet in ware nederigheid door de wereld, maar in een opzienbarende nederigheid die in feite een vorm van ijdele hoogmoed verbergt. En denk nu niet dat ik iemand daarom wil veroordelen, want de meeste mensen zijn zo. Maar laten we dan wel constateren dat wat Jezus heeft willen brengen en wat ook anderen op aarde hebben willen brengen, altijd weer misvormd is. Doordat mensen niet begrijpen dat de werkelijkheid ligt in het delen, niet in het regelen of regeren. Maar ja, daar praat ik over. Hè. En nu is alles werkelijk geloof met stomheid geslagen. Ja, denk erom, ik maak voor de gelegenheid gebruik en ik ga weg hoor. Toch.
Waar ik een opmerking maak, u begint in lezing altijd te vertellen dat u niet onfeilbaar bent, maar ik krijg dat gelukkig regelmatig te mogen komen beluisteren. En ik denk dat het een behoorlijk heel erg leerzame en zuiver bron is, kunnen wij nog een bron van een dergelijke zuiverheid graag vertellen, waar wij onze oor geluisterd zouden kunnen.
Ik weet niet of wij zo zuiver zijn. Ik heb er nooit over nagedacht. We zijn gewoon onszelf. Zo goed we kunnen. In een eenheid, in een harmonie. Met een schijnbare hiërarchie zelfs. Of schoon die meer op inhoud berust dan op wat anders. Ja. Ik kan u niet zeggen, er zijn zoveel bronnen. Maar ik kan u wel dit zeggen. Waar u zoekt naar waarheid en u zelf altijd het recht blijft voorbehouden, en dat moet u doen, om zelf na te denken. Nooit aannemende dat een ander het niet mis kan hebben. Al komt hij uit de hoogste geest. Als de Heilige Geest komt, dan is het best mogelijk dat hij zich laat inspireren door iemand met een spraakgebrek en zo de woorden toch nog verkeerd brengt. Het zal wel niet gebeuren, maar we weten het niet. Wij zijn aansprakelijk tegenover onszelf. En wanneer u dat standpunt maar voortdurend volhoudt, zegt: ik wil luisteren, maar ik wil me niet laten overtuigen. Ik wil gewoon stof hebben om voor mezelf eens na te gaan wat ik ervan denk, wat het voor mij betekent. Als u dat doet, dan zult u die zuiverheid overal vinden, zelfs op menige kansel, op menige preekstoel en een enkele keer, maar dat is heel zeldzaam, zelfs in een politieke vergadering. Dan moet u dat heus niet alleen in spirituele of spiritistische kringen zoeken. Dan kun je het overal vinden. Maar mag ik u raad geven? Bind je nooit. Door je te binden, maak je jezelf deel van iets en voel je verplicht te gehoorzamen ook daar waar je het er eigenlijk niet helemaal mee eens bent. Behoud je het recht voor om zelf te zoeken. En wanneer je iets niet weet, stel het desnoods op de proef. En wanneer het dan niet naar je genoegen is, laat het liggen. Dat geldt voor wat wij u zeggen, maar dat zou moeten gelden, dacht ik, voor alle waarheden en pseudo-waarheden die over de hele wereld worden gepredikt. Want nogmaals, om op een onderwerp terug te komen. De werkelijkheid die waarheid is voor ons niet te benaderen of te kennen. Maar in onszelf dragen we een klein stukje van de waarheid. Wanneer we dat voldoende kennen, dan komt de rest vanzelf. En nou moet ik, geloof ik, zo langzamerhand weg. Ja, anders wordt het een verhaal.